1 Petrus 5 vanaf vers 1, waar staat: de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Tot zover. En hiermee richtte de apostel Petrus zich tot de ouderlingen die zich bevonden in de gemeente. Welke gemeente? Daar kunnen we maar één antwoord op geven. Dat is gemakkelijk altijd. Hè? Er is maar één gemeente tot wie de apostel Petrus zich richt. Het kan alleen maar de gemeente van onze Heer Jezus Christus zijn. Er wordt namelijk in deze brief geen plaatsaanduiding gegeven. Er wordt niet gesproken over een gemeente die te, weet ik veel waar, ergens is. Maar er wordt alleen geschreven aan gelovigen, kennelijk. Want dat blijkt uit niet alleen deze, maar ook de andere brief van de apostel Petrus. En hij schrijft aan deze gelovigen als leden van het lichaam van Christus. Iets wat overigens wel eens bestreden wordt, maar daar ga ik nou maar niet op in. Het gaat erom dat de apostel schreef aan gelovigen. Sommigen zullen zeggen het waren gelovigen uit de Joden. En dat is ongetwijfeld in eerste instantie waar. Maar het maakt natuurlijk niet werkelijk veel verschil. Omdat een gelovige uit de Joden, zoals een gelovige uit de heidenen in deze bedeling, deel uitmaakt van datzelfde lichaam. Van één lichaam, namelijk dat van Christus. En als de apostel Petrus nu spreekt over de ouderlingen, dan blijkt dus dat er zich oudsten, ouderlingen, bevinden in die gemeente. Ik heb het dus nogmaals niet over die plaatselijke gemeente, want daar heeft de apostel Petrus het ook niet over. Hij heeft het over de gemeente die zalig wordt, zal ik dan maar zeggen. En binnen die gemeente zijn oudsten. Dat is blijkbaar zo, want hij zegt dat. Hij zegt namelijk de ouderlingen die onder u zijn. Dat onder wil zeggen in uw midden, die te midden van u zijn. De ouderlingen die te midden van u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en een getuige des leiders van Christus bent, enzovoorts. De apostel Petrus ziet zichzelf dus als een oudste of een ouderling, wat feitelijk hetzelfde woord is in de grondtekst. En hij spreekt tot wat we zouden moeten noemen zijn collega's. Beter is natuurlijk te zeggen, hij spreekt tot zijn broeders. Degene die ook verantwoordelijkheden dragen in verband met de prediking van het woord van Christus. En hij spreekt naartoe en hij zegt: ik vermaan u, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, enzovoorts. Het is bekend van de apostel Petrus dat juist tot hem nadrukkelijk gezegd wordt dat hij de kudde zou moeten hoeden. Dat hij de lammeren zou moeten weiden. Of hoe dat maar gezegd wordt. In ieder geval is het zo dat de Heer Jezus tot driemaal toe, nadat de apostel Petrus hem driemaal verraden had overigens, dat de Heer tot driemaal toe Petrus deze opdracht geeft om de kudde te weiden. Zegenadig, wij Westerlingen, wij leven tegenwoordig zo ver van de natuur af dat wij nog nauwelijks enig idee hebben over wat eigenlijk een kudde is en wat eigenlijk een herder is. En wij gebruiken het herder vandaag aan de dag erg veel zonder ook maar enige notie te hebben van waar het feitelijk om gaat. Wij gebruiken het woord herder of pastor of dominee of pastoraat of pastoraal werk en pastorale gesprekken. En zoveel pastoraal tegenwoordig. He? Ja, maar dat woord pastor, dat is het woord voor herder immers. En het lijkt wel of vandaag aan de dag dat begrip herder meer toegepast wordt in zijn overdrachtelijke, in zijn typologische betekenis, dan in zijn letterlijke. Wij kennen dat begrip eigenlijk niet meer. Moet u zeggen dat hoe het zo kwam, dat begrijp ik zelf nou nog niet. Maar van de week heb ik nog een paar uur gewandeld over de heide. Hoe dat nou kwam, dat ja, hè? Het was eigenlijk wel raar, maar het is wel gebeurd. En ja, meestal fiets ik er met een enorme snelheid doorheen, mag ik wel zeggen. Dus daar zie ik niet zoveel van. Dus ik ben maar eens een keer gaan lopen om eens te kijken hoe het er nou werkelijk uitziet. En het viel mij inderdaad op dat er nogal veel gras tussen groeide deze keer. Dit jaar althans, hè. En ik weet niet of je dat in de krant gelezen hebt, maar ik heb in de krant gelezen dat men er nogal veel moeite mee heeft om dat gras tussen de hei weg te krijgen. En omdat dat is nodig omdat dat gras nou eenmaal de heide verdrinkt. En wat men daartegen doet, al sinds enige tientallen jaren, is schaapskudden in stand houden die gewijd worden op de heide. Niet omdat ze heide eten, dus zoals sommigen schijnen te denken, maar juist omdat ze gras eten. En bovendien zijn schapen in staat om dat gras, dat kleine beetje gras, dan nog tussen de heide uit te selecteren. Dus vandaar dat er kuddes hier en daar over de hei lopen, schaapskuddes, niet omdat ze hei eten, integendeel, maar omdat ze het gras tussen de hei weghalen. Alleen het schijnt niet afdoende te zijn in Nederland, en dat heeft te maken met de grondsoort enzovoorts. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar in ieder geval, de zaak is deze, dat wij kennen die kudde van schapen, en u moet goed begrijpen dat in ieder geval in Nederland zo is, maar ook eigenlijk over de hele wereld, dat schapen daar gewijd worden waar weinig voedsel is. Juist daar zie je schapen. Waar andere dieren ook moeilijker komen, daar komen schapen nog wel. En vandaar dat volkeren die zich bezighouden met het houden van schapen over het algemeen nomadenvolkeren zijn. Men moet steeds weer verder trekken, omdat als eenmaal de kudde ergens geweest is, dan is het voedsel weg. Het voedsel is schaars, dat is de gedachte bij schapen. Het voedsel is schaars en bovendien moeten de schapen geleid worden naar het voedsel. De taak van de herder is dan ook feitelijk niet anders dan die schapen proberen in goede welstand te leiden naar het voedsel. Dat is maar alles. Er zijn vele technieken die daarbij gebruikt worden, zal ik maar zeggen. Er zijn vele bijzonderheden bij, maar het gaat om het principe. Wat doet de herder? Wel, de herder gaat de kudde voor naar het voedsel. Naar de grazige weiden. Om ze om Psalm 23 dan maar eens aan te halen. Waar de herder de kudde doet nederliggen. Aan grazige weiden. Die zijn moeilijk te vinden. Schapen zelf vinden die ook niet. Maar er is een herder die de schapen voorgaat. En het zijn de schapen die de stem van de herder horen. Zegt de goede herder zelf. En zij volgen hem op zijn stem. Zo hoort het. Wat je hier in Nederland wel eens ziet. Is dat de schapen ook de herder wel eens vooruit lopen. Dan zijn ze meestal onderweg naar huis. Dat weten die beesten wel, want tegen dat het 4 uur, 5 uur wordt, dan moeten ze naar huis en schapen kennen dan in een klein land als het onze, kennen ze die weg allang. Dus ik heb dat wel gezien dat de kudde de herder feitelijk voorbij liep en dat de herder midden in de kudde liep. Maar goed, ze wisten de weg. Maar normaal is dat de kudde achter de herder aanloopt. Ik heb het al meer gezegd, het grote verschil tussen het kleine vee en het grote vee is dat het grote vee voor de herder uitloopt. Koeien lopen namelijk voor de koeiendrijver uit. De drijver loopt erachter met zo'n ossenprikstok, weet je nog, zo'n lamet, zo'n prikstok om die beesten naar voren voor zich uit te drijven. En als je koeien moet halen in het land, dan moet je altijd de achterste koe halen. Is zo, dat heb ik wel eens gedaan, dat houdt u niet voor mogelijk, maar het is echt waar. Het is heel lang geleden, dan moest je de koeien halen omdat ze gemolken moesten worden. En dan moet je de achterste koe halen, want anders komt hij niet mee. Je moet ze voor je uitdrijven. En bij de schapen is dat is dat fundamenteel anders. De herder gaat de kudde voor. De herder is niet diegene die heel hard om de kudde heen loopt en blaft en bijt, want dat is de herders hond. Ik bedoel het niet als grap, ik bedoel het heel serieus. Er zijn er die dat verschil niet kennen. Die denken dat de herder degene is die om de kudde heen loopt en eventueel zelfs bijt en een boel herrie maakt enzovoort. Maar dat is niet de bedoeling. De hond is ook niet degene die de kudde bij het voedsel brengt. De hond is degene die de kudde bij elkaar houdt. En fundamenteel is de hond een gevaar voor de kudde. Nog om de les de biologie dan maar even te vervolgen. Als een hond vals wordt, dan bijt die schapen dood. Niet wat anders, bijt die schapen dood. De hond is fundamenteel de meest elementaire vijand, zal ik dan maar zeggen, van de schapen. En toch is hij degene die de kudde bij elkaar houdt, maar het is de herder. Die is niet de vijand van de schapen, integendeel. Het is de herder die de kudde voorgaat naar het voedsel. Zie, en de vijand wordt eventueel medegebruikt om die kudde bijeen te houden, samen te houden en te brengen op de plaats waar ze volgens de herder moet wezen. Dat is de gedachtegang. Nou, ik wil er niet dieper op ingaan, anders ontaart het in een les natuurkunde. Maar dat zullen we dus niet doen. Maar het gaat erom dat dit beeld, dit in ieder geval van oudsher en zeker in het oosten, te midden van de Arabische nomadenvolkeren bekende beeld, dat dit beeld hier wordt aangehaald in de schrift en wordt toegepast op de gemeente die geacht wordt een kudde te zijn. Dus een beeld wat ontleend is natuurlijk ook aan het veel oudere beeld van Israël, het door God uitverkoren volk, wat als kudde aangeduid wordt, een kudde die door de woestijn trekt op weg naar het beloofde land onder aanvoering van de man die 40 jaar de schapen van zijn schoonvader gewijd had. Zo is het ongeveer, hè? Een volk wat later geregeerd werd door een man die van achter de schapen gehaald werd en vervolgens gezalfd werd tot koning over Israël. Nou heb ik het na Mozes vervolgens over David. Ik hoop dat u het beeld begrijpt. Het beeld wordt later voortgezet in de geschiedenis van de gemeente. De gemeente van eerstelingen. Een gemeente die gevormd wordt door diegenen die sinds de opstanding van Christus en door geloof in zijn opstanding deel uitmaken van die kudde. En die zich laten leiden, niet door hun eigen leidslieden, niet door hun eigen overheid, niet door menselijke redeneringen, maar slechts door het woord van de herder zelf. En door de stem van de herder, een stem die ze ook hebben leren kennen en ook hebben leren liefhebben vanzelfsprekend. Wel, over die kudde gaat het. En het is de overste herder zelf, want zo wordt hij hier genoemd in vers 4 van 1 Peter 5, het is de overste herder zelf die aan Petrus ooit de opdracht gaf om ook een herder te zijn over diezelfde kudde. En het is die herder Petrus, de pastor van mijn pad, Petrus, die vervolgens andere herders toespreekt en zegt: de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben, wijd de kudde gods. Vers 2. En je moet goed begrijpen waar we het over hebben. De apostel Peter schrijft niet aan een bepaalde plaatselijke georganiseerde gemeente die deel uitmaakt van een of ander kerkgenootschap en daar een bestuurlijke plaats in neemt. Ik heb er helemaal geen verstand van. Gelukkig zeg ik altijd. Maar hij spreekt tot de gelovigen in het algemeen en hij zegt: er zijn onder u ouderlingen. En tot die ouderlingen spreek ik nu en ik zeg tot die ouderlingen: wijd de kudde gods. Dat is de volgende vraag, en dat is een vraag voor de lagere school. Hoe kun je die oudsten of die ouderlingen dan nog meer aanduiden? Wel, gewoon als herders. Want het zijn herders uiteraard die de kudde gods verondersteld worden te weiden. Het zijn herders die weiden. Gewoon de kudde en soms zichzelf. Maar goed, daar zullen we het ook maar weer niet over hebben. Maar wij de kudde gods wordt door de oudsten of de ouderlingen gezegd, waaruit volgt dat oudsten dus een andere aanduiding is voor herders. Beide begrippen komen in de Bijbel voor in verband met de gemeente en er is geen verschil tussen. Het zijn twee verschillende aanduidingen van dezelfde mensen en in dezelfde positie. Een oudste is in de Bijbel altijd een eerste. Eén waarvan wij eerst zouden zeggen, hij heeft de hogere rechten. Dat zou je misschien zo kunnen zeggen. Maar het is in ieder geval zo dat de oudste grotere verantwoordelijkheid draagt dan de andere. De oudste is degene die het goede voorbeeld moet geven, enzovoorts. Ja, ik was gelukkig niet de oudste thuis. Dus, maar ik heb het vaak horen zeggen, je bent de oudste, je moet het voorbeeld geven. Ja, dat brengt verplichtingen met zich mee. En oudsten zijn er ook degene die vooraan gaan en die verantwoordelijkheden dragen. En als we praten over oudsten in de gemeenten, hebben we het over diegene die de kudde brengt waar het wezen moet. Namelijk bij het voedsel. In de grazige weide, in ieder geval op die plaatsen waar voedsel te vinden is. En aangezien we praten over geestelijk oudsten, praten we over geestelijke herders en praten we dus over geestelijk voedsel. Het is een heel eenvoudige zaak. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat er dus in de schrift geen verschil bestaat tussen tussen herders en oudsten. De woorden hebben wel een verschillende betekenis. Als u een woordenboek zult opzoeken, zult u zien dat die woorden een verschillende betekenis hebben. Maar het neemt niet weg dat het beide aanduidingen zijn van één en dezelfde functie. Een oudste is dus een herder. En ik heb al gezegd, aangezien een herder per definitie voor de kudde uitgaat en de kudde leidt, is dus een herder ook vanzelfsprekend gewoon een voorganger. Dat staat hier ook. Het woord voorganger wordt weliswaar niet gebruikt, maar het begrip wordt wel genoemd. Er staat namelijk in vers 2 over die ouderlingen, er staat, wijd de kudde gods, die onder u is, hebben de opzicht daarover. En dan vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Voorbeelden, niet eens voorbeelden voor de gemeente, maar voorbeelden voor de kudde, zodat we goed zouden begrijpen waar het over gaat. Wat de herder doet, is zich begeven naar de plaats waar het voedsel is, en de kudde wordt geacht die herder te volgen. Uit vrije wil, omdat de kudde zich verbonden weet met de herder, of vertrouwen stelt in de herder of anderszins, of omdat aan de andere kant daar de vijand is die de kudde bijeenhoudt. En die de schapen naar elkaar toe drijft, zal ik maar willen zeggen. Zodat van twee kanten die kudde achter de herder aan gestuurd wordt. En u ziet dus dat een herder een voorganger is. In ieder geval een voorbeeld. Er is een voorbeeld en daarom gaat hij vooruit. Zodat we het rijtje kunnen voortzetten. We hebben het over oudsten, maar oudsten blijken dezelfde te zijn als herders. Vervolgens blijken die oudsten en herders dezelfde te zijn als voorgangers. Er is helemaal geen verschil tussen. Bovendien, aan wie ik het ook zou vragen, als u zou zeggen van ik geloof dat er verschil tussen is en ik zou u vragen wat is dan het verschil, breng ik u meteen in de problemen. Want de verschillen die er gemaakt worden tussen deze begrippen zijn verschillen die wij zelf eventueel hebben afgesproken. Omdat in onze kerkorde of hoe dan ook, of in de statuten van onze gemeente of stichting of vereniging of hoe dat dan maar heten mag, bepaald is dat we in de gemeente één voorganger hebben en zoveel ouderlingen en zoveel diakenen, waarmee we zelf verschil hebben gemaakt tussen die woorden. Maar het punt is dat de woorden die we nu hier hebben aangehaald in de Bijbel in feite dezelfde strekking hebben. Het zijn de aanduidingen van één en dezelfde persoon. De een en dezelfde functie dus ook, waarover de apostel Petrus het heeft. En het was een functie waarin hij zelf stond. Oudste, een herder, een voorganger. En we gaan nog verder, want ik heb er nog één overgeslagen. Die staat namelijk ook in vers 2. Er staat namelijk dat tot de oudsten gezegd wordt, wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht. Wel, iemand die opzicht heeft, is een opziener. En een opziener is een episcopos, niet te verwarren met een periscopos, daar kijk je mee om een hoekje, hè. Maar een episcopos, dat is een opziener, en het woord episcopos kennen wij goed, want het is verbasterd tot bisschop. Zie. Maar wat ik maar weer zeggen wil is dit, dat dit woord hier in dezezelfde reeks gebruikt wordt. De oudsten worden geacht opzicht te hebben. Kortom, de oudsten zijn die bisschoppen. Daar is geen verschil tussen. De oudsten zijn degene die opzicht hebben over de kudde. Dat wil zeggen, zij kijken van bovenaf naar de kudde. Ze hebben er overzicht over. Op en over is dikwijls precies hetzelfde. Het beeld is ook vaak dikwijls dat als de herder eenmaal de kudde geleid heeft naar de plaats waar de grazige weiden zijn, zal ik maar zeggen, dat de herder gaat zitten op een verhoging, op een rotsblok of op een zandheuvel of zo. Bij ons op de hei kan ik me dat heel goed voorstellen. En die gaat daar zitten geiten breien, zoals u wel weet. En dan intussen houdt hij de kudde in het oog. Hij kijkt of het goed gaat. En eventueel stuurt hij de hond erachteraan of iets dergelijks, of eventueel grijpt hij in of brengt ze verder of wat dan ook. Maar dat is de gedachte. Hij kijkt over het zaakje heen. Hij heeft er overzicht over. Hij heeft dan eerst daar gebracht en houdt de zaak in de gaten. Wel, dat is wat iemand doet die verantwoordelijkheid draagt binnen de gemeente. En bij de gemeente bedoel ik weer niet de plaatselijke gemeente. Ik bedoel de gemeente in de enige echte Bijbelse zin van het woord. De gemeente van Christus. Iemand die daar verantwoordelijkheden in draagt. Is iemand die niet alleen leiding geeft. Maar bovendien ook toezicht, opzicht houdt. Is de volgende vraag, die wordt hier beantwoord. Is de volgende vraag, moet hij dan heerschappij voeren? Moet hij dan regels vaststellen? En dan is het antwoord nee. Want dat staat er. Er staat namelijk, hebben de opzicht daarover, vers 2, niet uit bedwang, niet omdat het mot, niet omdat de man daar nou eenmaal toe is aangesteld, niet omdat hij daartoe verkozen is, niet omdat het toevallig zijn beurt was om oudste te zijn voor de loop van een jaar of twee of drie, ik weet niet hoe lang dat duurt tegenwoordig, vier? Net zo lang als de regering. Die houdt het ook meestal zo lang niet uit. Maar goed, maar het is niet, er staat maar gewillig. Niet om vuil gewin, ook niet om schoon gewin vanzelfsprekend, maar niet om gewin, niet om er beter van te worden, niet omdat het een beroep is waarin je zo leuk je brood kunt verdienen. Niet omdat het zo interessant is om dominee te zijn, want dan heb je een eigen, heb je een huis van de gemeente, en heb je een auto van de gemeente, en ik hoef er verder niet over te praten, maar ik heb het wel eens uitgerekend, en ik heb wel eens gedacht, jongen, wat zou ik het boel makkelijker hebben als ik dominee was, hè? Financieel. Verder ook niet, hoor, ik zou niet graag ruilen, daar gaat het niet om, hè. Maar dat soort zorgen ben je daar dan voorgoed vanaf. Het is een beroep. Het is een manier om de brood te verdienen, maar staat hier, het gaat niet om het gewin, maar men moet het doen gewillig met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen, men moet vanuit zijn eigen gemoed, vanuit zijn denken, bereid zijn om dat te doen. En niet alleen bereid met tegenzin, maar het moet een vanzelfsprekende zaak zijn. Laat ik het dan zo zeggen. Iemand die de Heer lief heeft, iemand die de overste herder lief heeft. Iemand die enigszins begrip heeft gekregen, ik zeg enigszins, hè? Iemand die enigszins begrip heeft gekregen van het werk wat God doet in Christus. En daarin betrokken raakt en zich daar deel van weet, eenvoudig omdat hij door genade verlost is. Zo iemand voelt zich, in zijn gemoed dus wel degelijk, ook verbonden met diegenen die ook tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En hij voelt zich ook verbonden met hen die juist op grond van hun geloof ook eventueel in moeilijkheden verkeren. Of met hen die gebrek hebben aan voedsel. Of die op zoek zijn naar voedsel, maar niet weten waar ze het moeten halen. Of waar het te vinden is. Of hoe ze het te pakken moeten krijgen. Dat bedoel ik. Wel, zo iemand die zal met een volvaardig gemoed en met open oog, zou ik wel zeggen, met opzicht, om dat woord dan maar eens te gebruiken, zich verantwoordelijk gaan voelen voor zijn medegelovigen. Dat is een verantwoordelijkheid waaraan hij zich ook niet kan onttrekken. Je zult begrijpen dat ik heel goed weet waar ik het nu over heb. Het is een situatie waarin vroeg of laat elke gelovige terecht behoort te komen. Maar in ieder geval is het zo, laat ik het eenvoudig zeggen, dat als wij tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, dat dan vervolgens vanzelfsprekend anderen op onze weg komen die op zoek zijn. En dan is de vraag, kennen we onze verantwoordelijkheid of niet? Zeggen we, ik heb de waarheid gevonden, maar jij kunt het beter niet weten? Of confronteren we die anderen ook met de waarheid? Geven hen datzelfde geestelijk voedsel? Of wijzen wij hen eventueel, als we dat zelf niet kunnen anders, hè, wijzen wij hen eventueel daar en daar kun je terecht? Of zeggen we, dat en dat boek zou je eens moeten lezen? Ik beveel de Bijbel in de eerste plaats aan, vanzelfsprekend. Maar u begrijpt wel waar ik het over heb. Als we zelf niet in staat zijn om de dingen door te geven, dan zullen we moeten verwijzen naar anderen die dat wel kunnen. Zo ligt dat nou eenmaal. Ik ben dankbaar voor hen die in de loop der tijd mij gewezen hebben op bepaalde wegen. Op bepaalde plaatsen, om het dan zo te zeggen, waar het voedsel te vinden was. Die de weg konden wijzen. Zie? Door het bos en door de hei, zal ik maar zeggen, naar dat kleine beetje gras wat er dan nog te vinden was. Kijk, daar gaat het om. En dat is waar ook hierover gesproken wordt. De apostel Petrus, Ach, laat ik eerst de apostel Paulus eens noemen als oudste, als herder. De apostel Paulus was een man die het eigenlijk, die naar de mens gesproken, het eigenlijk helemaal verbruikt had. En helemaal niet in aanmerking zou mogen komen, zouden wij zeggen, om leiding te geven aan een gemeente immers die hij zelf vervolgd had. Hij had zich daarmee eigenlijk gedisqualificeerd. En hij zal echt niet hebben staan dringen om die plaats in te nemen die hij uiteindelijk innam. Maar het was dat de Heer hem riep. En er was voor hem geen andere weg. En iets dergelijks vinden we bij de apostel Petrus, die altijd wel een grote mond had, zoals we allemaal weten, maar die toen het erop aankwam, zijn Heer verloochende. Je zou zeggen, die is ten eenenmale ongeschikt. En toch was het de Heer zelf die tot hem zegt, wijd de kudde, wijd mijn lammer, hoed mijn schapen. En hij heeft de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Zie. En eens was het de apostel Petrus tot wie gezegd werd, ik vermaan u die een ouderling bent, wijd de kudde gods. En nu is de apostel Petrus die het aan zijn opvolgers doorgeeft en zegt, ik vermaan u, wijd de kudde gods, hebbende opzicht daarover. Niet om heerschappij te voeren, uiteraard niet. Niet om gewin, niet omdat het zo'n leuke manier is om je brood te verdienen. Maar met een volvaardig gemoed, want dat kun je Petrus niet ontzeggen, een volvaardig gemoed had hij altijd. Maar heerschappij voeren is er niet bij. Dus ook, ik begrijp hem toch tot vandaag aan de dag niet hoe men het in het hoofd heeft kunnen halen om van Petrus de eerste paus te maken. Hè? De eerste grote kerkvorst. Als heerschappij voerend. Ja, grote onzin. Maar dat heb je als je het voedsel, als je het woord van God zelf verlaat. Hè? Deze apostel zegt, het gaat niet om het voeren van heerschappij over het erfdeel des Heren, maar het gaat erom dat de oudsten, de ouderlingen, voorbeelden der kudde zouden zijn. Om vervolgens een loon te ontvangen, niet van de kudde uiteraard, maar van de overste herder. Van een nog hogere herder, de goede herder met hoofdletters. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Waarna gesproken wordt in de volgende verzen over het feit dat er nou eenmaal verhoudingen zijn tussen gelovigen. Dat er een verhouding is tussen oudsten en jongen. 5 vers 1 begint met de ouderlingen die onder u zijn. 5 vers 5 begint met desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig. Het is interessant om dat eens te lezen, want vandaag aan de dag hoor je veel meer over zijt elkander onderdanig, of de een de ander onderdanig zijnde. En men beweert daarmee dat iedereen elk ander onderdanig zou moeten zijn. En dat is niet waar. Hier staat dat de jongen aan de ouden onderdanig zouden zijn. En nergens lees je in de schrift dat de ouden onderdanig zouden moeten zijn aan de jongen. Er is een rangorde in de Bijbel. Ook zeker, in onze wereld van vandaag de dag waarin wij leven, kennen wij die rangordes niet meer. Er wordt weggeredeneerd, er wordt weggeniveleerd. Iedereen is tegenwoordig maar gelijk en zo. Hè? De een is dat nog meer dan de ander, heb ik wel eens de indruk. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Daar is een rangorde. Er zijn mensen die verantwoordelijkheden dragen, er zijn mensen die geen verantwoordelijkheden dragen. En er zit van alles tussenin, dat begrijp ik ook wel. Maar het gaat er maar om dat die verschillen er zijn. Je hebt ouden en je hebt jongen. En zo is het in de geestelijke zin ook. Er zijn ouden en er zijn jongen. En de jongen maken over het algemeen de meeste herrie. Ja, dat is zo. He? Dat is in de natuur ook zo. Dat is in de geestelijke dingen ook zo. Maar van de jongen wordt geacht dat zij de ouden onderdanig zijn. En dat ze ootmoedig zouden zijn. Want staat er, God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, staat er. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Punt is natuurlijk dat elk mens, of hij in geestelijke zin oud of jong is, of in natuurlijke zin oud of jong is, dat hij zich zou onderwerpen aan God. En dat hij ootmoedig zou zijn ten opzichte van God. Uiteraard. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk een onderlinge rangorde is ook tussen de gelovigen onderling. Denk bijvoorbeeld aan de brieven van Johannes, waarin gesproken wordt over vaders en over jongelingen en over kinderen zelfs, baby's, en het wordt nog een paar keer herhaald ook. Die verschillen bestaan er nou eenmaal en die staan in een bepaalde relatie tot elkaar. En dat is een belangrijke waarheid, want zult u zeggen, u vindt in de schrift vinden we toch dat oudsten worden aangesteld. Hè? Dus dan moeten ze er toch zijn. En ik las laatst ergens in een rondzendbrief, ja, ik meen wel dat het een rondzendbrief was, ik weet niet precies meer, waarin iemand zei dat hij zijn, dat ze in hun plaats hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de schrift zouden gaan nakomen en binnenkort hoopten oudsten aan te stellen in hun gemeente. Elders in de brief las ik dat de gemeente bestond uit 3 man. Ja, echt waar. Maar goed, kijk, die dingen die ontgaan mij, eerlijk hoor. Dat blijft mij dan dwars zitten, dat begrijp ik dan niet, hè, zulke dingen. Verantwoordelijkheid in de schrift. Waar staat dat wij oudsten moeten aanstellen? Weet u wat de schrift zegt? Dat we degene die verantwoordelijkheid dragen in ons midden, dat we die zouden erkennen. Niet aanstellen, niet zeggen er is niemand die verantwoordelijkheid draagt, dus wijzen we er een aan. Of vragen we of er iemand zich verkiesbaar wil stellen. Het gaat erom dat er mensen zijn die verantwoordelijkheden dragen. Zij doen dat al niet omdat het hun gevraagd is van onderaf, maar omdat het hun opgelegd is van bovenaf. Namelijk van God zelf, de enige die werkelijk heerschappij toekomt. En de vraag is of wij, als jongeren zal ik dan maar zeggen, geestelijk jongen bedoel ik dan, ook die ouderen erkennen. Of wij naar hun luisteren. Of wij hun voorbeeld wel navolgen enzovoorts. Dat is waar de apostel Paulus het ook bij gelegenheid over heeft. Dat hij zegt, ja, ik moet nog eenmaal dit en dat doen. De zaak is mij toevertrouwd. Hè. De uitdeling, zegt hij, is mij toevertrouwd. Ik heb nou eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden. Hij zegt, maar je kunt er heel wat aan doen, Corinthiërs, door het mij wat makkelijker te maken. Door dat gewoon te erkennen. En gewoon te luisteren in plaats van altijd maar te bestrijden. Het is een reactie van ongeloof. En het is een reactie die de wereld kenmerkt. Dat is die reactie van bestrijding zodra het woord van God geopend wordt. Als je vandaag aan de dag, de Koran, hè, wat heb ik daar moeite mee voor het boven komt, hè? Gelukkig. Maar als je vandaag aan de dag de Koran opent, dan zeggen mensen, ja, dat is wel interessant wat daarin staat, hè. En wat voor boek ook, het is allemaal wel interessant, maar kom je met de Bijbel aan, dan wordt die meteen bestreden. Dat doet iedereen, ongelovigen en zelfs de zogenaamde christenen doen dat. En zelfs evangelische christenen doen dat. Zodra je een Bijbel opent en een vers voorleest, zeggen ze, ja, maar, en u weet, dat heb ik al eens eerder uitgelegd, dat is hetzelfde als nee. Hè? Alleen nee is korter. En ja, maar klinkt intelligenter, maar daar blijft het dan ook bij. Het is precies hetzelfde. Ja, maar zou dat wel zo wezen? Dat kun je toch zomaar niet doen? Of dat lijkt me toch wel erg gevaarlijk? Of dat kun je me beter afblijven? Of wat dan ook. Zie. Alles mag tegenwoordig. Ik heb het wel meer gezegd. Als je tegenwoordig christelijk onderwijs geniet of zelfs naar een bijbelschool gaat, dan moet je allerlei godsdiensten moet je leren kennen. Een van onze bijbelscholen in Nederland heeft op het moment 72 vakken op een rooster staan. Nou, een rooster op een leerplan staan. Ja, misschien dat ik 1 of 2 misgeteld heb. Het was erg moeilijk tellen. Maar ik meen dat het was in ieder geval in de 70. Tot zover ging de telling. En aantal bijbelboeken kon ze op 1 hand tellen. Die daarin besproken worden. Meer niet. Evangelisch noemt men dat. Zie? Wat er gebeurt in de praktijk is dat als daar oudsten zijn, als daar voorgangers zijn, als daar herders zijn, als er mensen zijn die bereid zijn verantwoordelijkheden te dragen, uit vrije wil en met een volvaardig gemoed, weet je wat er dan gebeurt? Dan probeert men zo'n man zo gauw mogelijk onderuit te halen. Omdat hij niet past in onze tradities, omdat hij niet past in onze kerkelijke structuur of in ons verenigingsleven of weet ik veel waarin, of hoe dat allemaal genoemd mag worden. Daar is geen plaats voor. Ik weet wel dat het goedkoop klinkt, maar het blijft nou eenmaal waar dat er ooit geen plaats was voor het vlees geworden woord in deze wereld. En er is nog steeds geen plaats voor dit geschreven woord in de wereld. Er zijn meer Bijbels in omloop dan ooit. Er worden meer Bijbels gedrukt dan ooit. Maar zei iemand wiens naam ik niet zal noemen, want het was Johan Bos. Die zei, er mogen dan meer Bijbels gedrukt worden dan ooit, maar hij wordt minder gelezen dan ooit. En hij is onbekender dan ooit. Men gelooft tegenwoordig de Bijbel van kaft tot kaft. Hoe dat werkt, weet ik niet. Het zal wel goed bedoeld zijn, zo'n uitdrukking. Maar het is raar, ik heb het nooit over het kaft. We hebben het over de inhoud. En het is makkelijk te zeggen, we geloven de Bijbel. Of we geloven in de letterlijke inspiratie van de schrift. Maar neem dan de consequenties en open die schrift, lees de schrift, bestudeer de schrift en geloof de schrift. En het bestrijden van de schrift, dat is niet hetzelfde als het bestuderen van de schrift. Zeggen we het opzet zo, omdat heel wat voor Bijbelstudie doorgaat, wat in feite niets anders is dan het bestrijden van de Bijbel. Altijd weer het ontkennen van wat er staat. Zie, als in Psalm 1 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan worden er boeken over volgeschreven om dat vers te ontkrachten en te zeggen, dat kan niet, want die zoon die was er altijd al. Maar het staat er, heden heb ik u verwekt. Ik wil er nou geen punt van maken, niet van die gedachte aan zich, maar ik geef maar een bekend en een duidelijk voorbeeld. Men probeert het ontkennen. En als de Hebreeënbrief zegt dat de Heer Jezus Christus, hoewel hij de Zoon was, gehoorzaamheid heeft moeten leren, dan is dat zo. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren. Als wij dat niet begrijpen, ligt het ons begripsvermogen, maar ligt niet aan die schrift. Ik hoef dat die dingen waarschijnlijk niet tegen u te zeggen, maar er zijn er nog meer die dat horen zullen. Waar het om gaat is dat we de bestrijding van het woord niet moeten verwarren met de bestudering van het woord. En als vandaag aan de dag gezegd wordt dat we zo weinig voorgangers hebben, zo weinig leraren hebben, er gaat geen week voorbij of ik hoor het wel iemand zeggen. Dan weet ik wel hoe dat komt. Dat is niet omdat Abdin Hanevel toevallig overal een antwoord op heeft. Maar dat komt dan toevallig wel omdat ik wel een paar jaartjes meedraai en mensen heb zien komen en gaan. Mensen die leraren waren, of het althans probeerden te zijn in al hun gebrekkigheid. En wie het leven onmogelijk gemaakt werd. Waarbij de hele menigte, om niet te zeggen gemeente, erop uit was om de man ten val te brengen. En wat in vele gevallen ook inderdaad gelukt is ook, om het dan maar zo te zeggen. In ieder geval hun positie als herder nemen ze vandaag aan de dag niet meer in. Daar is een herder, laat ons hem doden. Dat is de gedachtegang. En vandaar de vermaning van de apostel Petrus. En niet alleen van de apostel Petrus, maar ook van de apostel Paulus. Aan de oudsten om hun verantwoordelijkheden te kennen. En om daarin trouw te zijn. Trouw ten opzichte niet van de gemeente. Trouw ten opzichte namelijk van de overste herder. Niet trouw aan de traditie. Niet trouw aan de beginsel die nou eenmaal altijd al in onze gemeente of in ons kerkgenootschap gegolden hebben. Zo van het is altijd zo geweest, waarom zouden we het veranderen? Of we hebben dit altijd al geloofd, we kunnen toch niet zomaar iets anders invoeren? Of we weten wel dat het anders moet, maar we kunnen het niet doen, want anders geven die en die broeder gelijk. Is allemaal gebeurd. Ik mag geen namen noemen uiteraard, het is ook niet zinvol om het te doen, maar ik heb ze in gedachten. Al die dingen gebeuren, altijd maar weer andere overwegingen dan die van de schrift. Waarom zeg ik u dit? Wel, omdat ik u niet primair beschouw als jongeren. Maar ik zeg dit om u te wijzen op de verantwoordelijkheid die wij alle hebben. Bijbelstudie is niet vrijblijvend. Ik weet wel, er zijn mensen die nemen het ons kwalijk en zeggen, jullie zitten allemaal altijd maar die Bijbel te studeren, je hebt geen oog voor de nood in de wereld enzovoort. Je bent alleen maar met jezelf bezig enzovoort. Dat is een misverstand. Zij die dat zeggen, kennen hun eigen Bijbel niet. Als ze hun Bijbel enigszins zouden kennen, zouden ze weten dat de bestudering van de schrift consequenties heeft. Dat het nooit vrijblijvend is. Het evangelie is niet vrijblijvend, maar de hele Bijbel is niet vrijblijvend. Wanneer wij delen in de kennis van Christus, in de kennis, in de kracht van zijn opstanding, is de consequentie daarvan dat wij verantwoordelijkheden dragen. En dat we anderen ook daarmee confronteren. Ik heb het niet over een zendingsopdracht of iets dergelijks. Ik heb het erover dat we onze mond zullen open doen als ons ernaar gevraagd wordt. Dat we bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is, zoals de schrift dat zegt. Ik zeg niet dat u moet uitgaan op de straat en mensen vragen of ze de Heer Jezus al kennen. Dat mag u rustig doen. Ik zou het zelfs bijzonder waarderen als u het zou doen. Ik durf die dingen niet hoor, laat ik dat er meteen bij vertellen. Maar ik moet ook meteen zeggen, dat als u echt een gelovige bent, dan weet u waar ik het over heb. Dan weet u dat mensen u vragen naar het hoe en waarom. Men vraagt u naar bijzonderheden. Op een gegeven moment wordt u gevraagd, maar wat vindt u er dan van? En dan? Kennen we onze verantwoordelijkheid of kennen we die niet? En als er iets gebeurt binnen een gemeente, of wat wij dan zo noemen vandaag aan de dag, hè? Doen we dat dan ook? Of zeggen we, daar mag ik niet over praten, want het is in strijd met de statuten. Of het is in strijd met onze geloofsbelijdenis. Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar dit soort dingen mogen geen rem zijn. Wij worden geacht in alle vrijmoedigheid het woord te openen. Onze plaats in te nemen en eventueel vooraan te lopen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het lopen in een kudde veel gezelliger is dan het lopen vooraan. Dat is tamelijk eenzaam. Ja. Ik heb het niet over mezelf, ik heb het over u. Het is de vraag of wij bereid zijn die plaats in te nemen. Om eventueel als oudsten verantwoordelijkheden te dragen. Voor kleine dingen, de grotere komen vanzelf. Dat begint altijd met kleine dingen. Het is altijd zo, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Maar het gaat er maar om of wij trouw zijn. Dat is waar de apostel het hier over heeft. En in dat verband lijkt het wel of hij de Romeinenbrief gelezen heeft in 1 Petrus 5 vers 1. Als hij namelijk zegt dat hij een getuige is van het lijden van Christus. En dat hij deelachtig is der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Het lijkt wel of hij dat zo rechtstreeks heeft overgenomen uit Romeinen 8. Waar staat dat degene die met Christus lijden ook met Christus verheerlijkt zullen worden. En dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Het is een vanzelfsprekende zaak. Het is vaak geen pretje. Daar gaat het ook niet om. Maar wie heeft in vredesnaam uitgevonden dat de blijde boodschap er is opdat wij hier een gelukkig en vrij en vrolijk en gemakkelijk leven zouden hebben? Waar komt dat verhaal toch vandaan? Dat het allemaal gaat om ons. En om onze gemakzucht. Om onze vrolijkheid en zo. Waar het om gaat is in werkelijkheid om een strijd op leven en dood. Een strijd tussen het leven van Christus aan de ene kant. En de strijd om de werking van de dood aan de andere kant. De strijd ook van hem die de macht van de dood heeft. De strijd van het verderf. Van de duivel dus, en de strijd van de oude schepping tegen het leven van een nieuwe schepping, wat daarvoor in de plaats komt. Wat ons beloofd is als gelovigen, is niet een vrolijk leven. Al zijn we niet ongelukkig uiteraard, integendeel. Ja? Maar wat ons beloofd is niet een vrolijk leven, maar wat ons beloofd is een leven van lijden. Maar het aardige daarvan is dat juist dat lijden de heerlijkheid brengt. En dat is wat we de hele Bijbel door terugvinden. Zij die niet bereid waren zich te vernederen, zij die niet bereid waren te lijden, zij werden ook niet verheerlijkt. En dat geldt ook in verband met de eeuwige en geestelijke, de hemelse dingen. Ik hoop dat u begrijpt dat oudsten, opzieners, voorgangers, herders, dat het gewoon aanduidingen zijn van hen die in de gemeente, in de gemeente moet ik eigenlijk zeggen, een vooraanstaande plaats innemen. Niet omdat ze vooraan zitten, niet omdat ze veel geld hebben, maar eenvoudig omdat ze verantwoordelijkheid dragen. De zaak is dat elke gelovige bepaalde verantwoordelijkheden heeft te dragen. En het aanstellen van oudsten is niet iets wat te maken heeft met een kerkorde of met statuten of met verkiezingen. Het aanstellen van oudsten is het erkennen van oudsten. En anders niks. Wat men ervan gemaakt heeft, dat kan ik ook allemaal niet helpen. Maar ik wil u dat wel even laten zien. Vanuit de schrift van het is zo moeilijk niet, ga ik eerst even naar... Laat ik maar even noemen... De brief van Titus. Nou, van Titus zeg ik, maar het was een brief aan Titus. De brief aan Titus in hoofdstuk 1, vers 5, waar de apostel Paulus tot Titus zegt: om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voorts zoudt terechtbrengen. En gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En hier wordt dus door Paulus tot Titus gezegd, of aan Titus herhaald eigenlijk, dat hij de opdracht had, dat Titus de opdracht had, om ouderlingen, oudsten dus, te stellen van stad tot stad. En daarna wordt gezegd wat zo'n oudste moet zijn. Daar staat namelijk bijvoorbeeld in vers 7, want een opziener... Wel, het moet uit het verband duidelijk zijn dat hier het woord opziener gebruikt wordt voor dat wat in vers 1, vers 5 nog een ouderling heet. Er wordt immers niet van onderwerp veranderd, hè. Er staat gewoon, want een opziener, namelijk een oudste, moet onberispelijk zijn, huisverzorger gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeken. De uitdrukking die Peter zo gebruikt. Die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, niet die de slechten lief heeft, dat staat er niet. Maar er staat die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is. Daar moet hij aan vasthouden. Opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leren, om de tegensprekers te wederleggen. Wel, zulke mensen moesten gesteld worden, aangesteld worden door Titus. Maar begrijpt u me nou goed, er staat dat Paulus is afgereisd. Wel, Paulus die kwam niet een paar uur langs als hij ergens kwam. Paulus kwam altijd een paar dagen langs minstens, en soms zelfs enkele jaren. En als hij hier Titus achterlaat in Kreta om nog wat te doen, betekent dat dat wat nog gedaan moest worden niet in 1 of 2 of 3 dagen of in een week nog even geregeld kon worden. Maar als Titus de opdracht had oudst te stellen, waarom wees hij ze dan niet even gewoon aan, of liet hij een briefje achter met een handtekening waarin hij de namen had opgeschreven, zodat hij prompt met Paulus kon meereizen? Wel, het enige zinnige antwoord daarop is simpelweg: er waren geen oudsten, dus konden ze ook niet gesteld worden. En er is tijd voor nodig om van een jongeling op te groeien tot een oudste. Nou, niet zo geweldig veel, maar er is tijd voor nodig. Wat Titus diende te doen, was dan ook niet zozeer aanwijzen wie als oudste zou moeten fungeren. Maar Titus' verantwoordelijkheid was om gelovigen op te leiden, te onderwijzen in de schrift, zodat zij oudsten zouden zijn. Zodat hij met een gerust gemoed Kreta zou kunnen verlaten. Omdat er anderen waren die de verantwoordelijkheden te midden van de gelovigen op zich hadden genomen. Toch een heel eenvoudige zaak. Zie. Als je leeft in een gemeenschap van gelovigen waarin je zelf alleen maar de verantwoordelijkheden draagt, dan kun je niet weg. Zal maar zeggen dat je op een plek gekomen bent en dat door je getuigenis mensen tot geloof gekomen zijn. Daar kun je niet zomaar bij vandaan. Je moet ze onderwijzen in de schrift. Je kunt ze niet zomaar aan hun lot overlaten. En dat is wat Paulus ook nooit deed. Hij bleef of zelf op een plaats jarenlang, meestal 3 jaar, om hen te onderwijzen alvorens weg te gaan. Of zoals in dit geval, hij liet iemand achter om dat te doen. Het gaat hier niet om het instellen van leden van het bestuur of iets dergelijks. Het gaat er gewoon om dat mensen opgevoed zouden worden om de verantwoordelijkheden van Paulus en dus van Titus over te nemen. En dat is maar alles. En het aanstellen van oudsten, zoals wij dat kennen, van wie zal voor de komende jaren enzovoorts in het bestuur zitten, dat is maar onzin. En het komt in de plaats voor het werkelijk onderwijs geven in de schriften. En laat ik u dan dit vertellen, wanneer de schriften onderwezen worden, dan zijn daar vanzelf oudsten. Of vanzelf, ik moet natuurlijk zeggen, dan ontstaan daar oudsten gewoon door het werk van de Heer zelf en door het woord Gods wat gebracht wordt, door het geestelijk voedsel enzovoorts. Bovendien, als allen jong zijn, dan kun je niemand als oudste aanstellen, dat is heel eenvoudig. Of anders weet je niet wat een oudste is. Een oudste is iemand die verantwoordelijkheden kan dragen en het aanstellen van oudste is zorgen dat zulke mensen er zijn. Zie. Niet door dat zwart op witte naam in te vullen, dat is maar onzin, of door daarover te stemmen of iets dergelijks. Want dat stemmen, dat heeft men er ook wel eens van gemaakt, hè, dat er over gestemd zou moeten worden. Dat is ontleend aan Handelingen 14. Daar ga ik ook maar even naartoe. Ik geloof zelfs dat ik moet zeggen, dat is ontleend aan Handelingen 14 in de Statenvertaling. Want ik meen dat andere vertalingen daar ook wat anders hebben staan. Nou ja, het zou moeten. Maar er staat namelijk in vers 23 van Handelingen 14. En als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de heren in welke zij geloofd hadden. En uit dit vers wordt wel eens besloten dat men door te stemmen, namelijk door de handen op te steken, zou moeten ouderlingen aanstemmen. Zegt dan, wie wil dat deze hier oudste wordt? En dan moeten de handen omhoog en dan moeten de stemmen geteld worden. Dat is de gedachtegang. En ook dat is een misverstand. Want die hele uitdrukking, het verkiezen door opsteking der handen, is een wat eigenaardige constructie. De vertalers hebben hun werk namelijk dubbel uitgevoerd. De uitdrukking die daar gebruikt wordt, heeft namelijk slechts de betekenis van verkiezen. Maar etymologisch, dat wil zeggen vanwege de afleiding van het woord, had het woord oorspronkelijk de betekenis van opsteken van handen. Dat begrip opstekende handen zit dus in dat woord. Maar de betekenis van het woord is niet opsteken van handen, de betekenis van het woord is een besluit nemen. Nog niet eens verkiezen, maar gewoon een besluit nemen. Dat is net zoiets als dat wij zeggen, we zullen de koppen eens bij elkaar steken. Wel, dat betekent niet dat we een rugbywedstrijd na gaan doen of zo. Dan steken ze ook de koppen bij elkaar. Maar als we zeggen, we moeten de koppen eens bij elkaar steken, dan heeft het de betekenis van, we moeten eens overleg plegen. Zie. En zo is het hier. Als hier staat dat handen werden opgestoken, gaat het niet om dat echt handen werden opgestoken. Het gaat om dat men een besluit nam. En wat besloot men dan? Om iemand tot oudste te maken? Wel nee, men besloot dat bepaalde mensen uit die gemeenten oudsten waren. Men erkende hen. Niet, zij waren dat niet en door dit besluit werden zij het. Nee, zij waren dat al, maar hier werd dat officieel min of meer vastgesteld. En denk bij officieel nou weer niet aan zwart op wit en aan een wijziging van het register van de Kamer van Koophandel enzovoorts. Want dat is het niet. Het is gewoon dat wij onderling met elkaar het erover eens zijn dat bepaalde mensen in ons midden bepaalde verantwoordelijkheden dragen. En wij geven hen ook die verantwoordelijkheden. We laten het aan hen over. Wij geven hen ons vertrouwen enzovoorts. Dat heeft niks te maken met de organisatie van een plaatselijke gemeente. Maar het heeft te maken met een erkenning van het onderscheid wat er nou eenmaal is binnen de gelovigen. En het is een erkenning van hen die door God geroepen zijn tot bepaalde taken. En dat is waar het hier om gaat. Dat is wat er gebeurt alvorens Paulus en de zijnen verder reizen. Dus het gaat niet door dat er een stemming gehouden werd of iets dergelijks. Maar het gaat er gewoon om dat men gezamenlijk besloot van dat zijn de opvolgers. Dat zijn degenen die voortaan de honneurs zullen waarnemen. En bovendien, je mag het vandaag en de dag ook al niet meer zeggen. Maar in de praktijk is het zo dat kijk, nou zijn we hier met een heleboel mensen bij elkaar. Maar ik denk dat er maar heel weinig zijn die werkelijk betrokken zijn bij de organisatie bijvoorbeeld van deze bijeenkomsten. En weet je wat zo aardig is? Dat maakt het ook zo gemakkelijk. Want stel je voor dat we daar allemaal bij betrokken werden. Man, 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 wat zouden we dan een oeverloos gepraat krijgen over hoe het zou moeten, over hoe het niet zou moeten, over hoe het wel veranderd zou moeten. Dat is gewoon niet te doen. Moet iedereen gevraagd worden, al voor een beslissing genomen kan worden enzovoorts. U kent dat wel. Dat maakt zoiets niet meer uitvoerbaar, niet werkbaar ook. Maar wat is nou mooier dan dat datzelfde werk gewoon door een paar man geregeld wordt zonder dat u er iets van merkt? Dat wil niet zeggen dat u niks te vertellen hebt. Maar het wil alleen zeggen dat er bepaalde mensen een verantwoordelijkheid dragen en dat nakomen enzovoorts. Dat is niet een kwestie van dictatuur of zoiets. Dat is niet een kwestie van dat mensen zeggen van zo moet het en jullie zien maar. Zo is het ook niet. Dat is gewoon een kwestie van dat mensen verantwoordelijkheden dragen, initiatieven nemen. Initiatieven komen toch van bepaalde mensen af. Sommigen hebben niet idee, anderen nooit. Dat is niet om ze dat te verwijten, maar dat is nou eenmaal zo. Nou, en dan ontstaat inderdaad een echte gemeenschap. Waarin de rollen verdeeld zijn, waarin mensen hun eigen plaatsen innemen enzovoort. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar in onze gemeente zouden de zieken meer bezocht moeten worden. Dan zeg ik, nou, dan doe je dat toch. Ja, en dan beginnen ze altijd te lachen. Jij denkt er maar simpel over. Maar zo eenvoudig is dat dan toch? Hè? Dan moet je je verantwoordelijkheid opnemen en niet op iemand afschuiven die je door opsteken van handen gekozen hebt om dat namens jou te doen of zoiets. Dat is hypocriet. Ze zeggen, ik heb er geen tijd voor, maar die heeft toch niks te doen. Die zou dat nou eens mooi kunnen doen. Dat is niet eerlijk. Zie? Dat is niet verantwoordelijkheid op je nemen, dat is verantwoordelijkheid afschuiven. En onze hele maatschappij gaat ten gronde aan het afschuiven van verantwoordelijkheden. Ik bemoei me niet met politiek, ook begrijp me goed. Maar zo ongeveer steekt het wel in elkaar. Dus niemand nog die zijn verantwoordelijkheid op zich durft te nemen. En die durft te zeggen wat hij vindt en wat hij meent. Er is niemand nog die de andere kant van de medaille ooit eens wil laten zien. Of die bij alle negatieve publiciteit ook nog eens de positieve kant naar voren brengt. En andersom. Het is een kwestie van mode. Bepaalde dingen die staan in de belangstelling waar we tegen moeten zijn. Het is nooit, we hoeven nooit ergens voor te zijn, dat weet u. Hè? We moeten altijd ergens tegen zijn, we moeten altijd iets afkraken. En altijd anderen verwijten dat de verantwoordelijkheid die ze op zich genomen hadden, dat die misbruikt werd. Sommige mensen de moed hebben om leiding te nemen, waar dan ook ergens. Dan zijn er massa's die tegen die leiding in opstand komen. Maar zo werkt dat. En dat is een onmogelijke zaak. Zo valt een land niet te besturen, zo valt ook niet een gemeente te leiden. Zo werkt het ook nog eens een keer. En er komt nog iets heel anders bij. Het aanstellen, officieel aanstellen via statuten enzovoorts van besturen en verdelen van verantwoordelijkheden enzovoorts. Weet je wat dat toe leidt? Waar het al 2000 jaar toe geleid heeft. Namelijk tot de uitbanning van de schrift, de uitbanning van het werk van Christus in de gelovigen, kortom de uitbanning van de geest. Dat is het verhaal. En begrijpt u me goed? Ik zeg niet dat als je geen kerkbestuur hebt, dat dan de Heilige Geest de kerk bestuurt of zoiets hoor. Dat is ook een idee fix, dat is ook niet waar. Maar het is wel zo, dat wanneer wij de dingen organiseren, zeggen nou is het precies geregeld en staat zwart op wit en nou is het allemaal kant en klaar, dat dan de vrijheid weg is. Als wij vandaag de dag ertoe zouden overgaan, om onder de druk van alle tegenstand, om vast te stellen, zwart op wit, wat wij geloven, dan is morgen die geloofsbelijdenis onze norm en niet meer de schrift. Dat is een kwestie van een paar dagen, dan is het gebeurd. Dan zeggen, ja, maar we hebben gezegd, wij geloven in dit en dat. En daar hebben we ons aan te houden. Ik heb laatste keer een verhaal gelezen over een vergelijking van allerlei, bijbelscholen heette dat toch, in Nederland, geloof er een stuk of 20 waren, die daartoe gerekend werden. En van, maar het eind van het commentaar was dat dat de bijbelschool was alleen maar een bijbelschool als die gebaseerd was op de gereformeerde grondslag. Want dat moest. Want alleen op de Bijbel, dat kon natuurlijk nooit. En waarom kan dat dan niet? Ik zou niet weten waarom niet. De enige basis voor een christen. Enige basis voor christelijk geloof dus ook. Is niks anders dan de schriften. Het fundament wat gelegd is, de onvergankelijke schrift, de schrift die niet verandert. Waar we soms moeite mee hebben om die te begrijpen, dat kan zijn, maar die verandert niet. Het gaat niet aan om onze geschriften of onze organisaties in de plaats te stellen van het woord van God en van Gods organisatie. En ik weet dat het goedkoop klinkt. Het zal ook niet origineel zijn. Maar als de Heer vandaag hier in Drachten was, is onze kerkelijke structuur dan zodanig dat hij bij ons welkom is? Dat hij zonder aanbevelingsbrief, om maar eens wat te noemen, bij ons aan het avondmaal kan? Is hij dan welkom? Of zullen we het van de andere kant zeggen, zou hij zich bij ons thuis voelen? Ik weet hoe makkelijk het is dit te zeggen, maar daarom zeg ik het. Iedereen kan begrijpen waar ik het nu over heb. We die vrijheid niet kennen voor een vreemde, voor buitenstaanden. Een vrijheid ook voor jongeren in het geloof. Een vrijheid ook voor hen die er dan misschien anders over denken dan wij. Als we die vrijheid niet kennen, als we die ruimte niet hebben in onze gemeenschap. Ik zeg expres niet gemeente. Als we die ruimte niet hebben, dan zijn we niet een werkelijke gemeenschap. Dan zijn we een vereniging op basis van bepaalde principes die we al of niet zwart op wit hebben opgeschreven. Maar is de vrijheid zoek. En er is geen plaats voor de schrift. Dat is iets wat de reformatoren de Rooms-Katholieke Kerk verweten. En ik verwijt de reformatorische kerken vandaag aan de dag. En niet alleen hen. Er is geen plaats voor de schrift. Er is geen plaats voor hen die van Gods wegen werkelijk geroepen zijn om zijn woord te prediken. En u begrijpt je me goed, u meent toch niet werkelijk dat als God iemand roept om zijn woord te verkondigen, dat hij dan eerst wacht tot ze afgestudeerd zijn aan de een of andere theologische hogeschool. Dat kunt u toch niet echt menen, hè? Want dan houdt alles op natuurlijk. Zo ligt het niet. Het kan wel andersom, dat iemand die door de Heer geroepen is, veel steun kan hebben van de opleiding die hij heeft genoten. In positieve zin en met een knipoog naar achteren ook zelfs in negatieve zin. Dat geldt voor mij trouwens ook, net zo goed. Dat kan. Maar een vereiste van Gods wegen is dat men trouw is aan hem. Trouw aan de overste herder. Trouw aan dat woord. Trouw aan de Heer van wie de dienstknecht, de herder, de opziener zijn beloning ontvangen zal. Ik zeg dit om te laten zien dat u alle ruimte gegeven wordt om uw plaats als oudste in te nemen. Er zegt nog niet, dan ga ik de mensen langs om te vragen of ze mij ook als zodanig herkennen. Dat is het punt, niet het punt is of de Heer u als zodanig herkent. En als dat niet het geval mocht zijn, dan blijkt dat vanzelf wel. Dus dat is helemaal geen punt om u druk over te maken. De vraag is of wij onze verantwoordelijkheid kennen. En de vraag is niet of wij weten op wie wij onze verantwoordelijkheden hebben af te schuiven. Zie? En als dan blijkt bijvoorbeeld dat er in onze kleine gemeenschap van 3 man... Ik heb het niet over de plaats hier in Drachten, maar ik heb het over het algemeen. Als in onze kleine gemeenschap, zal ik maar zeggen, dan geen mensen zijn die oudste zijn naar onze mening. Wel, dan hebben wij de verantwoordelijkheid zelf om dat te dragen. Ja, zo simpel is dat, zeg ik dan meestal. Hè? Ja. Dus laten we nooit meer wat afschuiven op een ander. Niet meer iets verwijten aan een of andere organisatie, laat staan een kerkenraad. Maar laten we zelf onze verantwoordelijkheid kennen ten opzichte van de Heer. En getrouw zijn in zijn dienst. Dat er vijandschap is in de wereld, dat er vijandschap is vanuit gelovigen, vanuit vleeselijke gelovigen, dat is duidelijk, dat hoef je mij niet te vertellen. Ik heb ook liever dat u mij dat niet vertelt. Ik kan er niet zo goed tegen. Dat weet ik nou langzamerhand wel. Maar het gaat erom of we niet, of mensen trots op ons zijn, of mensen ons over ons bolletje haaien, of mensen over ons zeggen, die en die, dat is zo'n geweldige vent of vrouw of weet ik veel. Het gaat erom of de Heer dat ook van ons vindt. Of de Heer van ons kan zeggen, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten.
En kom dan niet met de verdulle, ja, ik wilde zo graag oudste zijn, maar ze hebben me nooit gekozen. Want dat is ook helemaal niet nodig. Wat nodig is, dat we onze plaats innemen, onze verantwoordelijkheid kennen ten opzichte van onze Heer en ten opzichte van onze medebroeders en zusters. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij ons mogen stellen onder uw heerschappij. En we danken u dat we geen andere heerschappij kennen of erkennen dan die van uzelf en van onze Heer Jezus Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u dat we hem kennen die gezegd heeft dat hij zijn gemeente zal bouwen. We danken u voor het werk wat hij doet als onze overste herder. Maar we willen u ook danken, Vader, dat u ons een plaats heeft gegeven in dat werk. Dat wij van jongelingen of van kinderen mogen opgroeien tot jongelingen en zelfs tot oudsten. We danken u, Vader, dat u ons ook bepaalde verantwoordelijkheden te dragen geeft. En dat u daarmee ons leven zinvol maakt en inhoud geeft. We danken u, Vader, dat dat werk en die verantwoordelijkheden verband houden met onvergankelijke dingen. En dat al deze verantwoordelijkheden tijdelijke zaken zijn nu hier. In een vijandige wereld. En zelfs in de strijd die gevoerd wordt door hen die zich christenen noemen. Vader, we kunnen het ons bijna niet voorstellen. Maar het is zoals eens in de dagen van Israël, dat uw woord en dat u zelf bestreden werd door uw eigen volk. En ook vandaag is dat nog steeds het geval. Maar we danken u dat u het bent die uw dienstknechten de kracht geeft om te staan in de positie die u hen geschonken hebt. We danken u dat u ook aan ons als gemeente geeft, herders, voorgangers, leraren. We danken u, Vader, dat wij door hen geleerd mogen worden. Dat u herders gegeven hebt die ons voorgaan en voor zijn gegaan ook naar het voedsel. Die ons de plaats gewezen hebben waar het te vinden was. En we danken u dat wij daardoor gebouwd mochten worden. We danken u, Vader, voor deze middag. Dat we uw woord mochten openen. Dat we ons ook weer los mochten maken van een wereld om ons heen. Los ook van allerlei bestaande structuren, ook in onze tegenwoordige wereld. En dat we maar één structuur voor ogen mogen hebben. Een structuur die u gemaakt hebt. Een structuur van een plan, van een heilsplan, wat u ontworpen hebt en wat u ook uitvoert. En we danken u dat we daar deel van uit mogen maken. Dat wij ook zelfs als gemeente in zijn totaliteit oudsten zijn, een gemeente van oudsten die geroepen zijn om slechts uw naam te eren. Want dat is wat in uw woord oudsten doen. U hulde bieden voor dat wat u gedaan hebt. En we danken u, Vader, dat we dat mogen leren. Om af te zien van onszelf, maar te zien op u, die onze overste leidsman bent. We danken u dat we u de eer mogen geven van alles wat in ons leven gebeurd is. Alles wat in ons midden gebeurd is. En ook alles van alles wat in de wereld gebeurd is en gebeuren zal. En wat zal meewerken tot verheerlijking van uw naam. Dwars door de tijden heen, dwars door alle strijd heen, mogen we weten dat het leven van Christus zal uitwerken en zich zal openbaren ook in de toekomst. En dat alles eens zal zijn, alles en in allen. Dat u zult zijn, alles en in allen. Dat de schepping, een nieuwe schepping zal zijn, verzoend met u, waarin uw naam groot gemaakt wordt en waarin de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Kennis van uzelf, kennis van Christus en van de kracht van zijn opstanding. Amen.